Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Gemeente, zingen wij van Psalm 119 en daarvan het vijfde vers. Het vijfde vers van Psalm 119. We beleiden nu ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna wij zingen van Psalm 8, zowel het eerste als het tweede vers. Heer, o onze Heere, grootmachtig opperwezen wordt uw naam op aarde, alom geprezen. 1 en 2 van Psalm 8, nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing vindt u in 1 Koningen 18, de versen 1 tot en met 20. 1 Koningen 18, vers 1 tot en met 20. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen, en de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja, de hofmeester, geroepen, en Obadja was de Heere zeer vrezende, want het geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 in een spelonk, en onderhield hem met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren, en misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En ze deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Achab ging bijzonder op een weg, en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, ziet, zo was hem Elia tegemoet, en hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij meneer Elia? Hij zeide: ik ben het. Ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zei: wat heb ik gezondigd dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heer uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn Heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als ze zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af, dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij geheen: zeg u hier, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de Geest des Heeren u wegnam, ik weet niet waarheen, en ik kwam om dat Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb als Izebel de profeten des Heeren doodde, dat ik van de profeten des Heeren 100 man heb verborgen, elk 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zeide het hem aan. En Achab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: zijt gij die beroerder van Israël? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis daarmee, dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde profeten op de berg Karmel. Amen. Tot zover onze schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte. 1 Koningen 18, vers 12, het laatste gedeelte. Deze woorden. 1 Koningen 18, vers 12, het laatste gedeelte. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Tot zover. Laat ons bidden. Heere, eeuwige en drieënige God, We zijn er stil van dat we als gemeente voor de tweede maal in uw huis mogen samen zijn op deze stralende zondag. De ganse schepping is van uw heerlijkheid vol. De schitterende bomen die in bloei staan, het ontluikende groen, de jonge eendjes die alweer in de vijver zwemmen, het spreekt alles van het nieuwe leven. Schepping die dood en dor was, getuigd van uw grenzeloze trouw en goedheid jegens ons. U hebt het zelf beloofd dat zomer en winter, lente en herfst elkaar zouden blijven afwisselen tot uw wederkomst. En Heere, wat maakt u dat waar? En dat is om stil van te worden. En geef ons ogen om te zien. Is niet vanzelfsprekend. Tot hiertoe hebt gij nog geen regen gegeven. En daar zijn ook wel wat zorgen over. Maar we weten, Heere, dat het alles in uw handen is. En daarom komen we ook tot u om u te vragen. Gedenk ons in het rijk der natuur. En gedenk ons bovenal ook waar het gaat om de geestelijke dingen. Heere, zoudt gij ons leven willen versieren met de schoonheid van de Heere Jezus Christus, dat we zijn beeld zouden vertonen, dat we op hem mogen lijken. En daartoe is nodig dat we van nieuws geboren worden, dat we van dood levend gemaakt worden, opdat we leren sterven aan al het onze en in een nieuw godzalig leven mogen wandelen. En daartoe wilt gij uw woord gebruiken. Ja, Heere, wij smeken van u of gij daartoe ook de bediening van uw woord vanavond dienstbaar wil laten zijn. Als het vanavond met name een prediking zal zijn gericht op onze jongeren, geef dat ze zich allen bij betrokken mogen weten. Geef dat de moeite ervoor gedaan zal worden om te luisteren op zijn minst. Maar dan vooral ook het gebed vermenigvuldigd mag worden onder ons en onze kinderen. Gedenk aan uw verbond. Want wij kunnen niets meebrengen, Heer. Als ouderen niet en als jongeren niet. Als kinderen niet. Wat ons betreft is het alles schuld. Is het op en tekort. We belijden het voor u. Wij hebben gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar wilt u gedenken aan ons. Omwille van de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft. Maar tot zonden is gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods. Door hem, hij die ons geworden is, tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. Wij bidden u voor allen die ziek zijn onder ons. Gedenk Ellie Noorlander, ondanks alle pijn, ondanks alle tegenslag, mag ze roemen in de Heere. En dat is genade alleen. Wat betoont gij dan toch? Dat zelfs in de grootste smarten onze harten in de Heere gerust mogen zijn. Geef dat zij morgen naar huis mag terugkeren. O God, dat wij ook haar mogen omringen in onze gebeden. Dat ze weer op mag krabben. Wilt u de gezondheid weer doen reizen? Zo mogen ook Carla van der Wacht aan u bevelen met haar gezin. Gelukkig mag ze zich wel bevinden daar, mag ze tot rust komen. Geef dat ze ook in deze weg achter u aan mag komen, ziende op de overste leidsman en de voleinder des geloofs. Wat heeft mevrouw de Kok het moeilijk. Ondersteun haar en sterk haar. Het is ook een harde weg om te zien dat het lichaam meer en meer gebroken wordt. Maar geef ook dat uitzicht, Heere, dat ge zelf gezorgd hebt voor een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dank dat de heer van Ewijk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en dat hij het alweer zo wel heeft gemaakt dat hij vanavond in ons midden mag zijn. Geef dat verwondering zijn hart mag vervullen. Dat hebt u het ook in deze betoond dat u uitkomst geeft. En dat ge grote wonderen doet. Dank ook dat mevrouw van de Werken weer in ons midden mag zijn na geruime tijd. U weet hoezeer ze begeerd heeft om u te ontmoeten vanmiddag in uw huis. Geef haar de genade van uw liefde en van uw goedheid te proeven en te smaken, dat onder bediening van het woord voor haar, maar ook voor ons zo mag zijn, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Grote blijdschap mag er zijn waar Teun van Tof en Pita Korpershoek zich voorbereiden op hun huwelijksverbintenis in uw huis. Mogen het gelukkige bruidspaar van harte aan u bevelen. Geef dat ze biddend naar die dag mogen toeleven en dat ze zich omringd mogen weten door de gebeden van de gemeente. En geef ze een onvergetelijke dag om elkaar het ja-woord te zeggen voor uw aangezicht. Geef, Heere, dat een hartelijk ja mag zijn tegenover elkaar, maar bovenal ook een hartelijk ja tegenover u. We moeten deze week beslissen voor het beroep dat op ons is uitgebracht. Heere, dat we de weg mogen gaan die u vindt dat we moeten gaan. Geef daar duidelijkheid in, opdat we met volle vrijmoedigheid de beslissing mogen nemen, zonder allerlei strijd en aanvechting, wetend in uw weg te zijn daarin. En dat de gemeente ook in dit alles haar taak en roeping mag verstaan. Gedenk ons als uw dienaar. Gedenk ook vrouw en kinderen. Het is ook voor het gezin altijd weer een hele onrust. Het is altijd maar afwachten hoe zal het gaan. O, dat ook vrouw en kinderen in de voorbeden een plaats zullen hebben in het midden van de gemeente. Heer, ontferm u. We hebben uw hulp en uw bijstand zo onmisbaar nodig. Zonder u kunnen wij niets doen. Geef dat we het zo ook zullen mogen beleven voor uw aangezicht. We bidden u voor onze regering, onze volksvertegenwoordiging, voor ons koningshuis. Willem-Alexander mocht gisteren zijn verjaardag vieren. Wij danken u daarvoor. Zegen hem. Zegen de hele koninklijke familie. Deze week hoopt prinses Juliana verjaardag te vieren. Meester Pieter van Vollenhoven, ontferm u over hen allen. Geef ook in ons koningshuis de vreze des Heren te kennen. We danken u dat er een vredesakkoord, hoe wankel ook, is gesloten tussen Hezbollah en uw volk Israël. Het is er in korte tijd veel dood en verderf gezaaid. O God, u hebt het onszelf bevolen in uw woord. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Een vrede die ten diepste voor hen en ook voor ons alleen is gelegen. In de vredevorst, de Heer Jezus Christus. Hij die het gezegd heeft na zijn opstanding: vrede, zij u lieden, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld. De wereld biedt hooguit bestanden die weer geschonden worden. Maar de vrede die u schenkt is een eeuwige vrede, omdat ge de eeuwige vredevorst zijt. Bidden u voor uw kerk, voor onze gemeente in de eerste plaats. U kent ook de zorgen omtrent de vacature in wijk 7. Heren, we belijden voor u, wij hebben geen dienaar verdiend. En geef dat we in die gestalte als gemeente tot u mogen naderen. En dat de gebeden zich zullen vermenigvuldigen. Er is nu al zo lange tijd verstreken en feitelijk is er nog niets ondernomen. O God, als we zien het omstandigheden dan is er geen weg. Maar laat ons zien op die God waarvan geschreven staat: wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. We belijden voor u dat we niet waard zijn. Maar zou u het nog willen doen omwille van die grote ambtsdrager, uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus. Gedenk alle werk in de gemeente, van alle die daar een taak in hebben te verrichten, onze ambtsbroeders. Zij die het jeugdwerk hebben te doen, wees met Rafidim als ze deze week op kamp gaan, bescherm ook onze kinderen. Er is zo weinig voor nodig. Ongeluk schuilt in een klein hoekje, zeggen we dan. O God, bewaar onze kinderen. Geef ons gezegende dagen en wil ook de leiding daarin sterken en bekwamen en bemoedigen. Geef dat ook de kinderen hun knieën zullen buigen. Dat niet vanzelfsprekend is dat u bewaart en spaart. Er zijn voorbeelden te over dat ook anders kan. Vooral willen onze jonge mensen nieuw leven schenken. En daar waar u de vrezen des Heeren kinderharten hebt gewekt, wil ook die kennis van u verdiepen. We dragen ook de evangelisatiedag op aanstaande zaterdag hier in de Augustijnenkerk. Geef dat ook die arbeid niet ijdel zal zijn, maar door uzelf rijk gezegend. Zo mogen we het alles in uw handen leggen. Onze ogen zijn op u geslagen, bereid ons een gezegend samen zijn tot eer van uw naam en tot zaligheid van de gemeente. Om Jezus wil. Amen. Gemeente Teun van Tof en Pita Korpershoek open aanstaande woensdag 1 mei in het huwelijk te treden. Om 14:45 in het gemeentehuis of stadhuis moet ik zeggen van Dordrecht. En om 14:45 zal de kerkelijke inzegening plaatsvinden in de Augustijnenkerk. In die dienst hoop ik voor te gaan. We herinneren u aan de evangelisatiedienst aanstaande zaterdagmiddag om 15:30 hier in de Augustijnenkerk. Een dienst waarin ik ook zelf hoop voor te gaan. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de drugsbestrijding. U geeft voor de hoop. We bevelen die collecte van harte bij u aan. De tweede collecte is de collecte voor noodlijdende gemeente personen. En aan de uitgang zal de collecte bestemd zijn voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. We willen nu samen zingen van Psalm 19 en daarvan vers 5, 6 en 7. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 5, 6 en 7 van Psalm 19. Geliefde gemeente, het heeft al 3 jaar niet geregend in het 10-stammenrijk van koning Agab. En wat dat betekent in zo'n snikheet Oostersland, wordt ons door middel van enkele tekstversen voor ogen geschilderd. We lezen in vers 2, en de honger was sterk in Samaria. Honger. Onze jonge mensen weten niet eens wat het is. Alleen zij die de Tweede Wereldoorlog aan hun lijf hebben ondervonden, weten feitelijk alleen wat honger is. In de hongerwinter van 1944 zijn er velen gestorven, met name in de steden. Honger voert onherroepelijk, ik zei het langzaam, maar zeker tot de dood. Tenzij God in zijn trouw en in zijn zorg zijn hand opendoet en mildelijk het eten schenkt aan al wat leeft. De honger was sterk in Samaria. Honger dus. Ook in de residentie van koning Agab en zijn goddeloze vrouw Izebel. Koning Agab en Izebel lijden overigens geen hongergemeente, zo gaat dat doorgaans. Terwijl het volk sterft als ratten, kan Izebel nog 450 Baalpriesters en 400 priesters van de godin Asjera van haar tafel laten eten. Zo lezen we dat letterlijk in vers 19 van het teksthoofdstuk. In vers 19 spreekt de profeet Elia tot koning Agab en dan zegt hij, nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos en dan komt het, die van de tafel van Izebel eten. Onvoorstelbaar. 850 afgodspriesters worden gevoed met het eten van de tafel van koning en koningin. En in hoofdstuk 17 kunnen we lezen hoe er voor de weduwe van Zarfat en haar kind alleen nog maar wat meel in de kruik is en wat olie in de fles. Dat is het laatste wat ze heeft. En dan zegt ze, dan moet ik gaan sterven. En er was geen koning Agab en ook geen koningin Izebel die zich om haar en om haar kind bekommerde. Nee, 850 afgodische priesters de kost geeft. Dat was het devies van Agab en Izebel. En dan nog iets eigenlijk, nog veel iets ergers. De paarden en de ezels zijn Agab meer waard dan zijn medeburgers en onderdaan. In vers 5 lezen we hoe Agab zelf met zijn hofmaarschalk Obadja het land doortrekt om gras te vinden voor zijn paarden en voor zijn muilezels, opdat, zo staat er dan, zij niet uitgeroeid zullen worden. Alle rivieren en waterfonteinen in het land worden bezocht, opdat de paarden en de muilezels in het leven behouden zullen worden. Eten voor paarden en ezels was Agab meer waard dan eten voor een arme weduwe en haar zoon en al die andere mensen in zijn land die stierven van de honger. Ja, een paard is tenminste dienstbaar. Daar kun je wat mee. En een weduwe kost alleen maar eten. Een weduwe kost alleen maar geld, brengt niks op. Voelen we mee, gemeente? Zo zit een mens in elkaar zonder God. En zonder Christus. Toen. En nu. Wat hebben wij in onze tijd de mond vol. Als het gaat over de rechten van de mens. Maar laten we ons geen zand in de ogen laten strooien. Mensenrechten zijn vandaag de dag alleen maar belangrijk wanneer het economisch en politiek interessant is, net als in de dagen van Agab. En we kunnen het om ons heen zien gebeuren. Massaslachtingen in Burundi. Wie heeft er iets aan gedaan? Slachting in Tsjetsjenië. Wie heeft er iets aan gedaan? Tot op de dag van vandaag, al jaren is het gaande, stelselmatige uitroeiingen van de Koerden in Irak. Wie doet er iets aan? Meer dan 100.000 doden in het voormalig Joegoslavië. Terwijl de wereld toekeek. Kan allemaal gebeuren. Waarom? Omdat het politiek en economisch oninteressante plaatsen zijn. Maar ook het omgekeerde is actueel, gemeente. Duizenden vandaag de dag zuchten naar in de gevangenissen en in de concentratiekampen in communistisch China. En wij, we drijven handel. We drijven handel met China. Puur om economische motieven. Want stel je toch eens voor dat China met meer dan 1 miljard inwoners onze producten zou willen betrekken. Wat een handelsmarkt opent zich dan. Oh, wat hebben we ons best gedaan om Fokker te verkopen aan China, is het niet. Het zou een gouden slag geweest zijn. Over mensenrechten spreken. Christenen in de kampen in China, gemeente. En wij proberen ons te verrijken. Dan telt dat ineens niet meer mee. Perspectief voor onze handelsmarkt verdoezelt de rechten van de mens. Nou, zo zat Agab in elkaar als koning toendertijd. En zo zitten de machthebbers van vandaag de dag nog steeds in elkaar. En dan lezen we dat hij zich laat vergezellen van Obadja, de hofmeester. Ze zullen gescheiden gaan zoeken naar plaatsen waar eventueel nog water voorhanden is. Voor de muilezels en de paarden. Obadja, wie is dat? Het gaat hier niet om de profeet Obadja, laat dat duidelijk zijn. Het gaat om de hofmeester, een hofmaarschalk. Een man die de leiding had over de totale hofhouding van Agab. Obadja was echt de rechterhand. Nou, als je zo nauw met elkaar om moet gaan, dan moet je wel heel veel gemeenschappelijk hebben, lijkt ons toe. Niks is minder waar, gemeente, want een grote tegenstelling in persoon en in levensopvatting van deze twee mensen is niet denkbaar. Want wie is Agab? Agab is een goddeloze koning, een meedogenloos man, die bovendien nog getrouwd is met Izebel. Nou, daar is helemaal niks goeds van te zeggen. Een vrouw die alles wat God vreest uitwenst te roeien. En bovendien verantwoordelijk is voor een ongekende Baal-verering in het 10-stammenrijk. En Agab heeft zich helemaal op sleeptouw laten nemen door deze vrouw. En aan dit hof van die goddeloze Agab en die nog goddelozere Izebel is Obadja hofmeester. Een man die verantwoordelijk is voor het rijden en zeilen aan het hof. Zowel wat het personeel betreft als wat het materieel betreft. Hoofd van de paleisdienst, zouden we zeggen. Dat is Obadja, maar, en dat hebben we nog niet gezegd, maar het staat in vers 4. Obadja vreesde de Heere zeer. En in onze tekst wordt er staat dat hij de Heere vreesde van zijn jonkheid af. What's in a name, zeggen wij. Obadja, het letterlijk betekent het knecht van de Heere. Nou, dat was deze man in hart en nieren. Onvoorstelbaar toch? En dan op zo'n positie. Hij was niet alleen dienstknecht van Agab, maar hij was ook dienstknecht van de Heere. En dan te moeten leven met een man waarvan geschreven staat dat Agab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen die voor hem in Israël geweest waren. U kunt dat lezen in hoofdstuk 16, vers 33. Ik kan me zo voorstellen dat onze jongeren vanavond zeggen, hoe kan dat nou toch? Hoe kun je God zeer vrezen? En dat zeer vrezen betekent vanuit de grondtekst krachtig vrezen. Zeer sterk. Heftig. Tegenovergestelde van lauw. We zouden zeggen, hij stond in vuur en vlam voor de dienst aan de Heer. Zo was het gesteld met het hart van Obadja, jegens zijn God en jegens zijn Heer. Het was niet zo dat dat, laten we zeggen, de eerste liefde was, zoals we dat wel eens noemen. Nee, hij vreesde de Heer al van zijn jonkheid af. En dan in een tijd van complete afval, want dat het al 3 jaar droog was, was niet voor niets natuurlijk. Dat was een oordeel Gods over de vreselijke zonde van het volk onder leiding van Achab en Izebel. Er leek niemand meer te vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. Baal had het voor het zeggen. En de Astaroots. Een tijd van complete afval. Men had volledig afgerekend met God en zijn dienst. Leefde er nog wel wat, want alles wat God vreesde werd uitgeroeid door Izebel. Ondergronds leefde de kerk. En Elia die zal later zo moedeloos zijn. En we hebben het gelezen. Deze Obadja, die het voor het zeggen had aan het hof van Achab, zorgde er ondertussen ook nog eens voor dat er 100 profeten van de Heere gevoed werden. Iedere dag maar weer. 100 man voeden, stiekem. Zonder dat iemand het wist. Dus er was een vervolgde en een verdrukte kerk, dat nog wel. Maar u begrijpt de uiterst precaire, moeilijke situatie voor allen die de Heere vreest. En dan vooral voor die Obadja die zo dicht bij het vuur leefde. Dat is nog wat anders dan een paars kabinet, hè? Wij klagen steen en been dat we door paars regeerd worden. Het is toch onze eigen schuld, of niet? Zo het volk is, zo is haar regering. We hebben ze gekozen. Dat willen we. Geen God en geen meester. Dat is het devies van onze samenleving. We krijgen wat we verdienen, gemeente. En eigenlijk hebben we nog niks te klagen. O ja, er wordt met de christelijke normen en waarden afgerekend. Alles wat maar op christendom lijkt, is taboe geworden. Maar als je het vergelijkt met de tijd van Achab en Izebel, dan is het nog heilig, zeg. Daar was een ondergrondse kerk. Daar moesten de dominees in spelonken gestopt worden. Daar moest Elia 3 jaar lang bij de Bekrit verkeren. Het was de meest gezochte misdadiger. Als mensen zeiden dat ze Elia niet gezien hadden, dan moesten ze een eed zweren. Zo waarachtig als de Heer leeft, we hebben hem niet gezien. Zo was de situatie. En wij, we zitten in een schitterend gerestaureerde Augustijnenkerk. We hebben 3 miljoen van paars gekregen. Zo is het ondertussen wel. We zitten in vrijheid hier. En wat doen we ermee, gemeente? Moeten we ons diep schamen? Dort, u bent onbekeerd. Grote meerderheid van de gemeente gelooft het wel. Wat een lauwheid. En wat openbaart zich een vijandschap tegen God. Ook in de christelijke gemeente van vandaag de dag. En maar klaag. Maar laten we maar eens bij onszelf te raden gaan, gemeente. Waarom is het zo lauw? Waarom is het zo koel in de gemeente? Waarom zijn er zo weinig die vanuit die levende geloofsgemeenschap met God leven? Omdat we onze pinnen zo vast hebben geslagen in deze wereld. Is die kenmerkend, gemeente, dat God een getrouwe herder en leraar van ons heeft weggenomen in de persoon van dominee Stoutjesdijk. En dat er totaal, maar dan ook totaal geen beweging meer zit in het beroepingswerk. Dat te vrezen valt dat we misschien helemaal geen predikant meer krijgen. Is niet veelzeggend dat juist op zo'n moment dat je zegt, Heer, het kan helemaal niet, een andere gemeente beroep op mij uitbrengt. Wat is God met ons als gemeente van plan? We hebben het in het gebed verwoord, gemeente. We hebben geen recht op de bediening van de verzoening. Omdat we het verzondigen. Keer op keer weer. O, laten we ons schuldig kennen voor de Heer. Laten we met deze nood buigen voor God. Want weet u waar God in geëerd wordt? Als daar de vreze Gods in ons leven gevonden wordt. Daar is de Heer mee tevreden. Dat gekerm over koningin, land en onderdanen. En paas. Het is op zijn best een afleidingsmanoeuvre. Om zelf buiten schot te blijven. En gemeente, dat is nou juist de bedoeling niet. Als God vanavond de pijl spant, dan richt Hij hem op uw en jouw hart. Is het niet verschrikkelijk dat je soms gewoon, als je de gemeente inkijkt, de desinteresse van de gezichten kan aflezen? Geen enkel belang bij de zaligheid. Liever naar de hel dan de gemeenschap met God. Hebben we de Heere gevreesd van onze jeugd of aan gemeente, zoals deze Obadja? Vrezen we de Heere van onze kindse jaren af? Ik zeg het maar meteen, gemeente, ik niet. Wat dat betreft kan ik mij niet verheffen boven welk gemeentelid dan ook. Dan moet ik het tot mijn schaamte belijden, tot mijn 25ste jaar geleefd hebben als een moderne heiden. Zonder God en zonder Christus. En dus zonder hoop in de wereld. Oh, dan moeten we zeggen, misschien zijn er wel velen onder ons die belijden. Oh God, ik heb overal mijn knieën voor gebogen, behalve voor u. En nou wij, jonge vrienden. Kinderen, kun je het zeggen? Ik vrees de Heere van mijn jonkheid, dat wil zeggen van mijn kinderjaren af. Wat is dat eigenlijk, de Heere vrees? Heel eenvoudig gezegd. De Heere vrees is met grote eerbied de Heere dienen en liefhebben. Zoals een kind met alle respect en met alle liefde zijn vader en zijn moeder lief heeft en hoog acht. Zo mag een kind van de Heere, als zijn God en als zijn vader in Christus Jezus, eren, liefhebben, vrezen. Dus God vrezen is God met al de liefde van je hart hoog acht. En dan moet u daar altijd maar de notie in bijdenken, gemeente, want dat zit in dat hoogachten besloten. God hoogachten met al de liefde van je hart. Omdat je zelf zo klein, zo gering, zo zondig, zo schuldig bent. Tegenover deze grote, tegenover deze heilige, tegenover deze rechtvaardige en heerlijke God. En laten we die notie toch nooit vergeten. Is er respect voor God? Als dat er niet is, gemeente, dan vreest u God niet. Heilige eerbied voor dat grote, hoge, heilige wezen. En in die vreze ligt ook besloten dit. Dat je niet zonder die God kunt. Prachtig verwoord in Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. Er komt er nog wat bij. Lieve kinderen, ook de kleinste kindertjes, luister te goed. Het gaat hier om de Heere vrezen. En dan staat in onze tekst voor de Heere met hoofdletters. Dat wil zeggen de God van het verbond vrees. Ik zal het nog eenvoudiger zetten. Dat is de God van de heilige doop vrees. En hoe klein je bent, dan weet je dat. Want je hebt het vorige week nog kunnen zien. Hoe God hier bij dat doopvond zijn handen legt op de kindertjes. Die kindertjes beseffen helemaal niet wat er aan de hand is. Maar daar gaat God al beloven dat hij hun God wil zijn. En dat hij ze wil wassen en reinigen in het bloed van de Heer Jezus Christus. En daar ziet dat doopwater dan op de afwassing van de zonde. En als God dan al in zo'n verbondsrelatie met ons en onze kinderen is getreden. Gemeente van Dordrecht, hoe kan het dan toch zijn dat we ondanks dat deze God afwijzen. En met een Agab en een Izebel, de afgoden van onze tijd, dienen. Dat gaat toch aan de kerk niet voorbij. Toets jezelf toch aan deze dingen. We hebben het gezongen, des Heere vrees is reinig, Psalm 19. Zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. Des Heere vrees is rein. Jongeren, dan gaat de bezem door je leven, om het maar eens heel simpeltjes te zeggen. Radicaal. De vrees des Heeren. Waarin liefde, respect en hoogachting voor de Heere God doorklinkt. Resulteert hierin. Dat we de zonde meer en meer gaan haten en ontvluchten. Dat wordt in alle dingen van het leven zichtbaar en merkbaar. Dan kun je bepaalde cd's absoluut niet meer draaien. Wat word je dan kritisch? Dan kun je bepaalde boeken en tijdschriften niet meer lezen. Wat word je dan kritisch in het zoeken naar je vrienden en naar je vriendinnen? Dacht je wanneer je de tere vrezen van de Heere mag beoefenen, dat je dan je tijd kunt geven aan die walgelijke soapseries en allerlei vuile films die onze huiskamers binnenspoelen? Oh nee, dan raakt je leven betrokken op God en op zijn dienst. En nou was het al zo bij Obadja van zijn kinderjaren af. En dat is nou in zijn puberteit ook zo gebleven. En wat is dat een zegen. Of Paulus die spreekt over zijn zonde, waarover hij zich nu schaamt. En ik denk dat ieder mensenkind die op latere leeftijd tot geloof en tot bekering is gekomen, daarmee zit. Die zonde waarover je nu schaamt, die jezelf nooit van zijn levensdagen kunt vergeven. Zo was bij Obadja niet. Want zonde die je niet gedaan hebt, daar heb je ook geen berouw over. Van zijn kinderjaren af. Wandel in de vrezen van de Heer. Ook in zijn puberteit, in zijn moeilijke jaar. Dit kind was kennelijk zo onder de indruk gekomen van Gods genadige gezindheid jegens hem. Dat hij als klein kind zijn leven al mag stellen in de handen van de Heer. Heer, hier hebt u me helemaal. Jongens en meisjes, dat kan dus. Ook al ben je 5 jaar. Of misschien nog wel jonger. Of 10 of 15. We lezen in de Bijbel wel van meer jonge mensen die de Heere vrezen. Denk aan Abel. Denk aan Isaac. Denk aan Jacob. Denk aan Jozef. Denk aan David. Ook nog een meisje. Denk aan Maria, de moeder van de Heere Jezus. En weet je wat zo opmerkelijk is? Dat we van al die mensen, van al die jonge mensen die God vreesden, van hun kinderjaren af, ook niets lezen over een opmerkelijke, spectaculaire verandering in hun leven. Van een bekering. Waarom niet? Wel omdat ze van hun kindjaren af
al de tere omgang met God mochten kennen. Hoe jaloers kunnen we toch op die kinderen zijn. En dan kijk ik naar de ouders. Ouders, probeer dat te ontdekken bij je kinderen. En ga er toch zorgvuldig mee om. Je hebt van die afgestompte ouders die kunnen alleen maar zeggen je moet een nieuw hartje hebben. Verder niks. Daar blijft het bij. Ook al zeggen die kinderen bij wijze van spreken 10 keren. Maar ik hou zoveel van de Heere. Er is gewoon geen antenne voor. Waarom niet? En omdat die ouders zelf de tere omgaan met God niet kennen. Wat zou je er dan anders mee omgaan? Dan gaat men alleen maar uit van het negatieve. Het is toch niks. Omdat men de Heere zelf niet kent. Het kan zo kinderlijk eenvoudig liggen, gemeente. O, bid God toch om een antenne dat je het ontdekken mag. Stel je nou eens voor dat er vanavond een klein kind tegen zegt, ik vrees de Heere, pa of ma. Wat ik nou vanavond gehoord heb van de dominee, zo ligt het nou in mijn leven. Ik hou zoveel van de Heere. Wat zeg je dan? Zullen we eens om een nieuw hartje gaan vragen? Is dat het antwoord? Dat is een vlag op een modderschuit. Heb dat door. Zie het. Er zou wel eens kunnen zijn dat je als ouders jaloers mag worden op je kinderen. Hoeveel zijn er al niet geweest in de loop van de geschiedenis? Kleine kinderen die hebben getuigd van de hoop die erin was. Ik heb op de catechisatie wel eens verteld van een jongetje uit Soetermeer. 13 jaar oud, rijp voor de hemel, de God thuis gaat. Hebben we er oog voor de ouders? En kinderen kennen geen valse schaamte. Kinderen huichelen ook niet. Ze staan bij wijze van spreken in de slagerswinkel goed van de Heere te spreken. Misschien wel schaamt u er zich voor. Hop. Het hoeft de slager niet te weten dat de Heere goed is voor slechte mensen. Praten we alleen in de kerk over. O, wat heerlijk. Dat naïeve van een kind. Dat openlijke. Nou, zo was het met die Obadja gesteld, gemeente. En dan dat raadsel. Hoe kan zo'n man dan toch aan het hof van Achab bivakeren? Hoe kan het bestaan? Ook. We zien vanuit Achab eigenlijk, als je nou zelf zo goddeloos bent, wat moet je dan met zo'n vrome kwezel, want zo zal hij hem wel gezien hebben. Ik denk dat hij hem alleen maar aan het hof genomen heeft, omdat hij hem grenzeloos kon vertrouwen. Dat was nou waarlijk een Israëliet waarin geen bedrog was. Die moet je hebben. Op zo'n hoge post kun je alles aan overlaten. Want Achab was een Jood, hij was besneden. Hij wist maar als te goed vanuit zijn opvoeding wat de vreze Gods was. En dat wanneer men God vreesde, er niet alles bij door kon, in tegendeel. Dat je dan een teer leven voor de Heere leidde. Wel nu, zo'n man op zo'n voorname functie, dat kon niet verkeerd gaan. En er zijn er meer geweest, zelfs heidenen die dat gezien hebben. Denk maar aan Daniel, ook zo'n hoge positie aan het hof van Darius. En wat denk je van Jozef? Ook aan het hof van Farao, de tweede man. Farao had er oog voor dat de geest Gods Jozef leidde. En Sadrach, Mesach en Abednego, hetzelfde laken en pak. Ook alweer een hoge positie. En gemeente, dan voelt u wel wat een geweldige verantwoordelijkheid hebben u en ik dan in deze wereld. Als we pretenderen christenen te zijn althans. Als we pretenderen christenen te zijn althans. Vallen we op, gemeente. En ieder gaat maar bij zichzelf te raden. We hoeven niet naar een ander te kijken. Vallen we op door onze eerlijkheid. Door onze betrouwbaarheid. Door onze nauwgezetheid. Kunnen ze ons net als Obadja alles toevertrouwen.
En daarbij nog een vraag. Laten we ons het evangelie van Christus niet schamen. U die de Heere vreest, wat hebt u te verbergen? Jij die de Heere vreest, wat heb je te verbergen? Er zijn van die slappelingen die zo halfzacht als maar mogelijk is alles verdonkeren manen wat ze geloven. Denken we nou werkelijk dat zo'n soort lafheid, dat tweeslachtig in je leven, het vertrouwen kan wekken van je naaste, dat kan toch niet? U die vandaag hier zit in de kerk en wil staan voor dat wat wij belijden en dat wat wij prediken en dat wat wij leren en geloven. Mag dat alsjeblieft morgen ook weer blijken? Verspreiden we licht op school, op ons werk? We worden toch geroepen, nietwaar, om ook onze naasten in kennis te stellen met het evangelie van de Heer Jezus Christus. Als Paulus oproept dat er voorbeden gedaan moet worden voor de overheid en voor de koningin en voor alle mens, omdat God wil dat alle zalig worden, zo staat het letterlijk in de Timotheusbrief. Wat lept ons dan om daarvan te getuigen? We mogen voorwaar toch wel trots zijn, nietwaar, op zo'n Heere en zo'n Heiland die zijn leven gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Zouden we dan niet goed spreken van de Heer God? Laten we dan blinken, gemeente, als sterren in deze donkere wereld en uitkomen voor de naam en voor de zaak van de Heer Jezus. O, Batja had het niet makkelijk aan het hof van Agab. Wat zou die Jezebel geloerd hebben op de kans? Want het was een duivel in mensen gedaan. Ze is niet anders geweest als die vrouw van Potifar die de zin niet kreeg. En die de kans ook schoon zag om Jozef te elimineren. En wat denkt u van die 850 Baalpriesters? Hebben die op Batje ook gade geslagen? Wat zullen ze met macht de val gezocht hebben van Obadja? Maar staat er, hij vreesde de Heere zeer. Hij stond in vuur en vlam voor zijn koning. Dat was zijn kracht. Ik stel me zo voor dat hij zijn knie iedere dag boog. En dat de Heere de olie van de geest in zijn ziel liet vloeien. Iedere morgen maar weer. Ga dan heen in deze mijne kracht. Ja, dan moet je voorstellen dat de hele hofhouding om hem draaide. Dus hij moest er ook voor zorgen dat die 850 Baalpriesters aan de kost kwamen iedere dag. En hij zorgde ervoor, getrouw als hij was. Maar ondertussen moffelde hij de nodige brood en water onder de tafel. Op zo'n boom vol beladen mist men 1-2 pruimpjes. Of je nou 850 mensen in leven houdt of 950. Maar het moet een hele onderneming geweest zijn. 100 mensen voelde iedere dag, dat is geen geringe zaak. En ze zaten niet bij Jezebel aan de tafel. Nee, ze zaten in de spelonk en hij had ze in 2 groepen verdeeld. 2x50 man. En verraders loerden overal. Maar Obadja kende zo zijn sluiproutes. En wat kunnen we hier ook uit leren? Wel dit, dat Gods kinderen toch de nodige manoeuvreerruimte van Gods wegen krijgen, gemeente. Op het eerste oog zeg je, hé, dat is geen eerlijke zaak geweest, Obadja. Kan dat nou met de vrezen des Heren gepaard gaan? Voor 100 man eten weg, moffelen iedere dag, hoe zit dat? Je begrijpt wel, jongens en meisjes, dat Obadja niet naar Jezebel ging 's morgens en zei, mevrouw Jezebel, mag ik voor 100 man eten? Want ik heb er nog 100 verstopt. Nee, dat heeft hij natuurlijk op hele linker manier allemaal moeten verzorgen. En hij deed het.
Het ging hem tenslotte om het leven van 100 mensen die God vreesden. Ik denk dat Obadja gedacht heeft, dat eten van Izebel, dat is niet voor die Baalpriesters. Het is voor priesters van de Heere, de profeten van de Heere. Daar is het voor. Dat die afgodische priesters daar beneden, dat is oneigenlijk gebruik. God heeft daar dat voedsel niet voor gegeven. Izebel heeft het ontrokken aan de samenleving, ten koste van haar eigen volk. Dus ten diepste als God hier door middel van Obadja 100 van zijn trouwe kinderen in leven houdt, is dat geen zaak geweest van Obadja, maar van de Heere zelf. Kunt u wel begrijpen, anders zou het niet kunnen. En dan moet je eens kijken hoe wonderlijk de Heer het leidt, want dan krijgt Achab het in zijn hoofd om eten te gaan zoeken. Het is onvoorstelbaar. Een koning die gaat op pad om eten te zoeken voor ezels en paarden. En hij zegt tegen Obadja, jongen, dan ga jij die kant uit en ik ga die kant uit. En ik ga daar zoeken en jij gaat daar zoeken. En Obadja gehoorzaamt. De Heer heeft het zo gemaakt dat als Obadja gaat zoeken naar water, voor paarden en voor ezels, wat zal hij zich ongelukkig gevoeld hebben. Daar komt Elia. Op zijn weg door God zelf beschikt. Hij weet niet wat hij ziet. Hij kan zijn ogen niet geloven. Bent u meneer Elia? Ja, ik ben Elia. En misschien wel gedacht dat hij dood geweest was. 3 jaar lang had hij zich niet vertoond. Nergens. Hij had eerst bij de beek Krit gezeten. Maar toen de beek opdroogde vanwege tekort aan water, was hij naar de weduwe in Sarfat gegaan. En nu op weg naar Achab om te zeggen dat de regen komt. De Heere gaat zijn hand weer open doen. En zie daar. Elia zegt zomaar kortaf tegen Obadja, nu moet je naar je koning gaan. En zeggen, Elia is hier. Obadja weet niet wat hij hoort. De meest gezochte misdadiger van het land. Achab heeft er alles aan gedaan om hem te pakken te krijgen. En nou staat hij voor hem en dan gaat hij zeggen, nou moet je maar gaan vertellen, Elia is hier. Meneer Elia, dat kan niet, dat kost me mijn leven. Dat gaat echt niet. En in dat verband zegt deze Obadja ten einde raad. Ik, want hij ziet de dood voor ogen, ik vrees de Heere van mijn jeugd te baan, meneer Elia. En weet u dan niet dat ik al geruime tijd 100 profeten van God in leven houd? En dan nu eventjes mijn leven in de waagschaal stel. Weet je wat opmerkelijk is, gemeente? Dat Obadja nog zo graag blijft leven. Bijzonder. Kind van de Heere, in zo'n extreme situatie, verkerend aan het hof. Je zou zeggen, die man die moet levensmoe zijn. Als dit nou de weg is, Heer, het is goed. Elia, als hij straks die affaire met die Baalpriesters achter de rug heeft, en die Izebel het op zijn leven gemunt heeft, dan vlucht hij de woestijn in en dan zegt hij tegen de Heer, neem mijn ziel nou maar weg. Ziet hij het helemaal niet meer zitten. En er was geen enkele reden toe, want hoe had God hem daar toch vervuld met zijn heilen, met zijn liefde. En als je dan ziet in wat voor omstandigheden Obadja moet leven. Bij wijze van spreken iedere dag in doodsgevaar door die 100 mensen daar in die grot op te zoeken en van eten te voorzien. En nu weer op weg om water te zoeken voor ezels en paarden. Toch wou die graag leven. Het is geen schande, gemeente, die graag wil leven. Het leven is een gave van de Heer. En spring er dan ook goed mee om. Verantwoord mee om. Dat laten wij vaak makkelijk het hoofd hangen, nietwaar? Als het ons niet precies naar de zin gaat,
dan hoeft het voor ons allemaal niet meer. En dat vind ik dan ook zo kenmerkend. Dan zeggen wij, we zien het niet meer zitten. Nou precies. Dat geeft ook helemaal niet als u het niet meer ziet zitten. Want wat is het? We hebben hem nodig, gemeente. Dat is wat anders. En we moeten hem zien. En als we hem zien met de ogen van het geloof, dan komt ons leven in het perspectief te staan van de eeuwige zaligheid en het behoud in en door de Heer Jezus. En dan te weten dat deze jonge man, Obadja, dat al mocht weten van zijn jeugd af aan. En dan zie ik de Heer Jezus zitten in de tempel van zijn vader. Op 12-jarige leeftijd. Bezig in de dingen van het koninkrijk van zijn hemelse vader. Dat was zijn lust en zijn leven. En daarin is hij ons ook voorgegaan. Gewoon dan denk ik zo aan die meerdere Obadja. Want van de Heere Jezus staat geschreven, Oud Testament, is dat hij was de knecht des Heeren, precies hetzelfde. De Obadja. En dan had Obadja het daar aan dat hof van Achab niet makkelijk. Maar de Heere was bij hem. En dan kun je zingen, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoeden, daar hij mijn schild en hulp zal wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Deze Obadja was in dat paleis omgeven door het schild van de Heere. En niemand kon hem aanraken. Maar deze Jezus, die lijdende knecht des Heeren. Gemeente, die is hier in een huilende wildernis gekomen. Obadja, lees, als je daarna kijkt, nog vorstelijk in een koninklijk paleis. En had erkend er is van velen, immers hij was hoofdmaarschalk. Hij was de hoogst in het paleis, onder de koning. Maar deze Jezus, daarvan staat geschreven, hij was veracht en de onwaardigste onder de mens. Hij heeft zijn aangezicht gesteld als een keisteen. Hij is gespogen, gehoond, geslagen. En verbleef Obadja in een koninklijk paleis. Kon hij s'avonds zijn hoofd neerleggen. Op mooie gestikte kussens. De zoon des mensen had niets waarop hij het hoofd kon neerleggen. En wat heeft hij getuigd, nietwaar? Door zijn spreken, maar ook door zijn handelen, wie hij diende, wie hij vreesde. Het was zijn spijs om te doen, de wil des vaders. Wat kon het van hem getuigd worden? Ik nu vrees de Heere van mijn jeugd af aan. En waarom nou? Lieve kinderen, waarom heeft de Heere Jezus nou van zijn kindse jaren af de Heere gevreesd? Opdat hij de zonde van onze kinderjaren zou kunnen bedekken. Waarom heeft hij de Heere gevreesd in zijn puberteitsjaren? Opdat hij de zonde van onze puberteit zou kunnen bedekken. Waarom heeft hij de Heere gevreesd in de jaren van zijn jonge man zijn? Opdat hij de zonde van ons jonge man zou zijn. Die zou kunnen bedekken. Ja. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? O, die 33 jaar gemeente. Waren genoegzaam. Om al de zon. Van u en mijn leven. Voor eeuwig te bedekken. En gemeente, nu mogen we de Heere Jezus hier preken, iedere week. En u begeert uw dienaar niet anders dan dat u hem vreest en hem lief heeft. In alle gebrek en in alle zondigheid na 4 jaar onder u gediend te hebben, mag ik toch zeggen, en ik zeg het voor Gods aangezicht, ik heb achter u aangedrongen, gelijk een herder betaamt, in alle gebrek en zondigheid, om u in de armen van de Heer Jezus te drijven. En als God het geeft, en we mogen nog een tijdje onder u verkeren, zal dat steeds maar weer terugkomen. Niet te rust, voor en aleer u aan het hart van Jezus ligt, om woorden van eeuwig leven te vernemen. En dan gaat het met name ook over onze jeugd, over onze jongeren. In deze vreselijke tijden waarin we leven, want laten we het niet onderschatten. Ik ben net via een beetje omweggetje hier naar de kerk gewandeld, omdat ik me niet zo goed voelde. Dan zie je dan die vreselijke pamflet, doodskop afgebeeld, een soort vlammen in de ogen. En dan staat er boven hellbound, gebonden door de hel. En daaronder hard als de hel, hard als de hel. Er is dan een of andere popgroep die 12 uur lang acte de présence zal geven. Ouders daar worden, de jongeren van onze tijd mee vergiftigd. Dat hebben wij niet meegemaakt. Echt niet waar. In onze jonge tijd was dat niet. Daar worden onze kinderen mee grootgebracht. En wat is dan de bewarende hand Gods nodig? Het gebed ook van de gemeente. Opdat er een omtuiging om onze kinderen zou komen. Want denk niet dat het feit dat ze hier vandaag zitten een garantie is. Dat ze morgen zich niet verslingeren aan de afgoden van deze tijd. Want alle vuiligheid leeft ook in de hart van ons en onze kinderen. O, wij kunnen niet veilig teruggetrokken leven met een boekje in een hoekje. Het is een waanvoorstelling in deze tijd. Dat beschermde christendommelijkheid... Vergeef me de uitdrukking, maar ik meen het oprecht. Dat beschermde christendommelijkheid. Dat het isolement voor heilig houdt. Onmogelijk. God roept ons op. In deze wereld te staan. Het is zo opmerkelijk. Dat als Jezus uit het donkere graf tevoorschijn treedt. En zijn discipelen ontmoet. Wat zegt hij dan? Geef door wat je gezien hebt. Zeg dat ik ben opgestaan. En vlak voordat hij ten hemel vaart, dan zegt hij, gaat heen in de hele wereld en verkondigt het aan alle volken. Dat is onze taak. Jong en oud, om de naam van de Heer Jezus te proclameren. Hier in Dordt, in Rotterdam, of waar je op school zit. Getuig van die ene naam die er is gegeven onder de hemel tot zaligheid. O, was dat vuur in je hart is ontstoken vanavond, of al eerder. Als je het kan zeggen, ik vrees de Heere van mijn jeugd af aan. Dan mogen we met die heerlijke boodschap naar huis gaan. Mogen we met die heerlijke boodschap de nieuwe werkweek weer in. Het bloed van Jezus Christus, God zo, reinigt van alle zonden. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 33 en daarvan het 10e vers, Psalm 33, vers 10. laat ons danken en bidden. Heren, wij danken uw grote naam ootmoedig dat we in alle rust en vrijheid samen mochten zijn. En dat dat niet vanzelfsprekend is, bleek wel uit de geschiedenis die wij met uw hulp mochten bepreken. Dank, Heren, voor wat u ons gaf. Wil al het gebrekkige en zondig in de prediking, in ons spreken, maar ook in ons luisteren genadig vergeven. En wil dat wat u behagen kon ook daadwerkelijk met uw onmisbare zegen bekronen. Opdat de woorden die gesproken zijn tot rijke zegen mogen zijn van de gemeente, van onze kinderen, van onze jongeren, van onze ouders, ja van allen. Ik wil onze dank aanvaarden en geef dat we toegerust de nieuwe werkweek mogen ingaan. En ook als wij niet werken of niet meer werken, geef dat wij zoveel kracht uit de prediking hebben mogen ontvangen, dat we het leven van elke dag aan kunnen. Zoals ook Obadja iedere dag werd volgegoten door de geest. Zo leggen we het alles in uw handen. Gedenk ons om Christus wil uit genade alleen en in de aanvaarding van onze dankzegging. Amen. Onze slotzang is van Psalm 145. Daarvan het vijfde herstel, 145. Het zesde en het zevende vers. 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En ook het zevende vers, de Heere bewaart de ziel die hem bemint. De gemeente gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de drie-enige God die wij in zijn naam op u allen leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.